vanaf vers 12 van hoofdstuk 1 bij zijn eigen bediening. Als voorbeeld uiteraard voor Timotheus. Zoals hij dat dan ook zegt in vers 15 en 16. Maar daarna in bijzonder vers 18 van hoofdstuk 1 nog, waar inderdaad deze dingen Timotheus worden voorgehouden. En daarna gebeurt het nog enige malen overigens in deze brieven. Maar waar het om gaat is dat de apostel zegt in vers 7 dan van hoofdstuk 2... dat hij zelf in het bijzonder gesteld is tot prediker en apostel in verband met het voorgaande vers uiteraard. Dat de Heer Jezus geopenbaard is geworden als de Verlosser, de Messias, het Lam Gods, of hoe je maar genoemd mag worden, en van hem zou getuigd worden. Dat wat voorheen verborgen dan wel voorgekend was, is inderdaad, of wordt inderdaad in onze dagen geopenbaard. Ik heb je daar trouwens meerdere schriftplaatsen van laten zien. Uit brieven, maar ook uit handelingen. En dat is volledig in overeenstemming met wat hier staat. Maar daarna spreekt de apostel weer speciaal over zichzelf in vers 7, waar hij zegt, waartoe ik, dat wil zeggen voor dat doel, hè, om te getuigen, nu op zijn tijd, waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Dat apostel gesteld is tot prediker van deze dingen lijkt mij een vanzelfsprekende zaak. Zo hebben we de man immers leren kennen als prediker van deze dingen, als apostel. Prediker en apostel zelfs. Dat betekent in de eerste plaats natuurlijk dat hij het woord zou prediken, maar het woord apostel wordt eraan toegevoegd. Wellicht niet eens omdat het een officiële functie is binnen de gemeente, of althans was binnen de gemeente, maar in ieder geval betekent het dat hij gezonden is, want dat is de normale betekenis van het woord apostel. Een prediker en apostel is dus te beschouwen als een eenhendiadis, en dan wordt het gewoon een gezonden prediker, en die met een speciale opdracht inderdaad is uitgezonden. Dat is niet zo moeilijk, maar daarna doet hij een wat vreemde uitspraak. Hij zegt namelijk in het stukje wat tussen haakjes staat, ik zeg de waarheid in Christus en ik lieg niet. De term in Christus staat er hier geloof ik er overigens niet bij, maar het maakt voor ons dan verder weinig uit. In elk geval, hij zegt, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Dat is een merkwaardige uitspraak, omdat die natuurlijk bij elke zin wel ingevoegd zou kunnen worden. Het is de waarheid, ik lieg niet. En dat gebeurt uiteraard niet. Het lijkt me ook totaal overbodig. En eerlijk gezegd, wij zouden hem dus hier net zo goed kunnen missen. Wij geloven zo zonder meer wel dat de apostel de waarheid spreekt. Maar de vraag is natuurlijk toch, waarom nou juist in dit vers deze uitdrukking is ingevoegd. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet. De veronderstel dan toch dat hij iets ongehoords, iets ongelooflijks naar voren brengt. En dat betekent tegelijkertijd dan dat als wij dat ongelooflijke, zal ik maar zeggen, in het vers niet vinden, dan missen wij kennelijk de clue van wat hier nou eigenlijk gezegd wordt. Want de apostel stelt de prijs op dan toch met grote nadruk vast te stellen dat het wel degelijk waar is wat hij nu zegt. Daarna kunnen we vaststellen, of kunnen we ons de vraag stellen of die uitspraak, ik zeg de waarheid, ik lieg niet, van toepassing is op wat er aan vooraf ging. Namelijk, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. Of slaat het meer specifiek op wat erop volgt. Leraar der heidenen in geloof en waarheid. Want daar kan het natuurlijk ook nog op slaan. En wel, er zijn maar weinig gelegenheden waar de apostel de uitdrukking gebruikt. Ik ben aan het zoeken waar hij hem gebruikt, maar oh ja, nou heb ik hem gevonden. Soms ben ik sneller in de Bijbel dan in mijn eigen aantekeningen. Maar vooruit. In elk geval gebruikt hij dezelfde uitdrukking in Romeinen 9. Ik wil ze u eerst laten zien, want er is een bepaalde aanleiding altijd voor een dergelijke uitspraak. Romeinen hoofdstuk 9. Het begint namelijk zo. Die drie hoofdstukken, weet je wel, die min of meer bij elkaar horen, 19 en 11. Die drie hoofdstukken namelijk waarin de apostel uiteenzet hoe het zit met de relatie tussen de gemeente enerzijds en Israël dan wel het Joodse volk anderzijds. Maar dan begint hij met te zeggen, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Er staat niet tussen haakjes. Daarna staat er wel wat tussen haakjes, namelijk als tussenzin. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Het zal duidelijk zijn dat de uitspraak, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet hier, van toepassing is op wat nu verder volgt. Minstens op vers 2, maar als u het mij vraagt, op heel hoofdstuk 9 tot en met 11, denk ik. En verder wijs ik erop dat hier wel staat, ik zeg de waarheid, in Christus. Die uitdrukking die schijnt in 1 Timotheus niet te staan, maar dat zeg ik dus zuiver voor de statistiek, want het maakt verder natuurlijk niks uit. Maar hij schijnt daar ingevoegd te zijn, geleend, abusievelijk van Romeinen 9 vers 1. Maakt dus verder niks uit. Maar ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. En dan extra erbij, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, het is niet alleen Paulus' opvatting dat hij de waarheid is. En niet alleen de man is er voor zichzelf van overtuigd dat het de waarheid is die je naar voren gaat brengen, in de volgende verse uiteraard. Maar hij zegt uitdrukkelijk bij, door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, het is niet alleen zijn overtuiging, het is volstrekt Bijbelse waarheid. Daar gaat het om. Niet een waarheid die hij heeft uitgevonden of iets dergelijks. Maar een waar hij niet alleen zelf van overtuigd is, maar waarvan je zou kunnen zeggen dat hij die, op wat voor wijze dan ook, van de Heilige Geest heeft ontvangen. En wat hij daarna uiteenzet, is inderdaad iets tamelijk ongelooflijks. Iets onverwachts, iets ongehoords. Want waar het over gaat in deze hoofdstukken, is immers dat hier in Romeinen 8 gesproken wordt over de uiteindelijke, de tegenwoordige, maar vervolgens ook toekomstige positie van de gelovigen van vandaag, van de gemeente dus. Degene namelijk, als je de draad hebt vastgehouden van hoofdstuk 1 tot en met 8, is er niks moeilijks aan. Degene namelijk die door geloof deel hebben gekregen aan de rechtvaardigheid Gods. Die is gekomen tot allen en over allen die geloven. En over die gelovigen gaat het vervolgens en er wordt vastgesteld dat er voor hen geen oordeel meer is, in ieder geval geen veroordeling, dat zij gerechtvaardigd zijn, de uit het geloof vrede hebben bij God door onze Heer Jezus Christus. Stem er even wat, 5 vers 1 ben ik inmiddels. Daarna in hetzelfde hoofdstuk 5 wordt vastgesteld dat deze gelovigen deel hebben aan de laatste Adam, Christus, tegenover de eerste Adam, weet je wel. Ze maken dus deel uit van een nieuwe mensheid. Diezelfde gelovigen zijn dat uiteraard. En daarna wordt uiteengezet dat deze gelovigen, wij dus niet meer de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid zouden dienen. Dat is hoofdstuk 6. Niet zouden leven onder de wet des vleeselijke gebods. Dat is hoofdstuk 7. De term komt ergens anders vandaan, maar vooruit. Dat is hoofdstuk 7. Maar dat wij als gelovigen zouden vrij worden van de wet der zonde en des doods door te leven volgens de wet des geestes en des levens. Dat is inmiddels hoofdstuk 8, vers 2. Kortom, wij zouden als gelovigen geleid worden niet door de wet, maar door de geest. Dat is vers 14 inmiddels. Om zo gebracht te worden naar onze aanstelling als tot zonen en onze toekomstige heerlijkheid. Dus, althans, de toekomstige openbaring van de heerlijkheid aan ons als zonen Gods, als eerstgeborenen en als mede-erfgenamen met Christus. En daar ontstaat het grote probleem, want het probleem is dat juist deze dingen, dat men erfgenaam zou zijn van God, dat men zoon van God zou zijn enzovoort, dat men eerst geboorterecht zou hebben enzovoort. Wel, deze dingen zijn beloofd aan Israël. Maar het ging over de gemeente hier. En dan komt vanzelf, als het goed is, de vraag op, maar hoe zit het dan met die twee? Hoe kunnen wij nou iets ontvangen wat aan Israël beloofd is enzovoort? En dat is wat de apostel dan uiteenzet vanaf hoofdstuk 9 vers 1. En hij begint met, het is weliswaar iets ongelooflijks, het is misschien ook wel wat moeilijk, maar het is wel de waarheid. Het is volstrekt Bijbelse waarheid. En die waarheid is enerzijds, als ik het populair zeg en zo kort mogelijk, is enerzijds dat de gemeente de positie van priesterlijk volk inneemt in onze tegenwoordige tijd met de uiteindelijke bestemming in de hemel, waarna in de toekomst Israël zelf op aarde alsnog in dezezelfde priesterlijke functie van zoonschap, eerstgeboorterecht, erfgenaam enzovoort zou gesteld worden, maar dan op aarde. Dat is een variant. Er staat namelijk zoveel in. Men kan ook zeggen dat wij als gemeente beschouwd worden logischerwijze en op wettige wijze als eerstelingen van Israël. Wij zijn namelijk het gelovig overblijfsel van Israël. En voor zover we heidenen waren, hebben we door geloof deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Want ja, afstamming van Israël is niet de garantie voor Israëlitisch burgerschap. En andersom. Dat wil zeggen, een heiden die niet van Israël afstamt, kan wel degelijk deel hebben aan het burgerschap Israëls. Enzovoorts. Prachtige hoofdstukken om te misbruiken, denk ik altijd. Omdat het inderdaad gaat om nogal gecompliceerde waarheid. En aan de andere kant, als het zo'n gecompliceerde waarheid is, moet het toch ook mogelijk zijn om hier en daar enige teksten uit zijn verband te rukken en te gebruiken voor andere doeleinden. Zonder dat je ze meteen mist, zal ik maar zeggen. En vandaar dat de levende uitverkiezing zwaar onderbouwd wordt door enige teksten uit deze hoofdstukken. Zo van, het is niet alles wat Israël, wat uit Israël is, enzovoorts. Hè. Maar goed, daar gaan we nou verder niet op in. Waar het maar om gaat, is dat er toch in de loop van de heilsgeschiedenis dan iets tamelijk ongelooflijks gebeurd is. Iets wonderlijks, moet ik eigenlijk zeggen, want dat is de Bijbelse term. U weet wel, het is van de Heere geschied, maar het is wonderlijk in onze ogen. Dat werk is dat, waarbij het Joodse volk, dat wil zeggen dat wat van Israël over was, althans tijdelijk aan de kant is gezet als volk, als priesterlijk volk, opdat een ander volk diezelfde priesterlijke positie zou innemen. En het andere volk is in ieder geval naar Bijbelse maatstaven een heidens volk. Dat kan ik zo rustig zeggen, omdat het ook letterlijk zo in de schrift staat. Een heidens volk. In hoofdstuk 10 en 11 wordt het aangehaald enzovoorts. En het punt is nu dat dat nou juist zo ongelooflijk is. Maar daarom zegt de apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. De aardigheid is, maar dat zullen we ook nog zien in de loop van de avond, dat als de apostel dezelfde term gebruikt in 1 Timotheüs 2 vers 7, dan gebruikt hij hem daar in precies hetzelfde verband. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Het gaat namelijk over precies hetzelfde, maar daar kom ik straks op terug. Ik dacht dat we nog meer van die uitdrukkingen hadden over ik zeg de waarheid enzovoorts. Voor dat doel kom ik dan terecht in 2 Korinthe 11, naar het schijnt. 2 Korinthe 11, vers 31... Daar struikelen wij over een tamelijk ongelukkige hoofdstuk dan wel pericoopindeling. 2 Korinthe 11, waar de apostel immers spreekt over zijn eigen bediening. En vooral heeft hij het ook over zijn eigen positie enerzijds en de positie van de 12 andere apostelen anderzijds. De Corinthiërs vergelijken hen namelijk en de apostel Paulus gaat daarop in. En in dat verband wijst de apostel Paulus dan voorzichtig op zijn eigen bijzondere positie en bediening die niet is voortgekomen uit mensen en waarbij je ook niet te raden gegaan is bij vlees en bloed, maar bij de geest dus enzovoorts. Kortom, het gaat inderdaad over Paulus' roeping en de bediening die eruit voortvloeide. Dat doet hij in elk geval in hoofdstuk 12, vanaf vers 2. U weet wel, ik ken de mensen in Christus, Of het in of uit het lichaam was, weet ik niet, maar dat is opgetrokken geweest tot in de derde hemel enzovoorts. Heeft rechtstreeks met zijn eigen roeping van doen en met de oorzaak of oorsprong van zijn kennis en ook zijn bediening enzovoorts. En dat gedeelte leidt hij in hoofdstuk 11 vers 31. En dan zegt hij het uitgebreid. 11 vers 31. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. En als u het mij vraagt, had er nou een dubbele punt moeten komen. En komt er meteen de stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in de mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen enzovoorts. Want die hele toestand in verband met Damascus en zeker in verband met koning Aretas is een heel aardige. Dat heeft namelijk rechtstreeks van doen met de oorsprong van zijn bediening. Want Aretas was niet alleen koning van Damascus, hij was eigenlijk koning van Petra. Gegraven staan, loop je langs als je naar binnen gaat, zou ik maar zeggen. Nog buiten de sik. In elk geval, die man die had ook macht in Damascus en die zat Paulus achterna. Waarom dat helemaal precies was, weten wij niet, want de gegevens daarover zijn zeer sumier. Wel weten wij dat de apostel, als hij uit Damascus naar Sinai gegaan is, de berg in Arabië enzovoorts, dan moet hij, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, inderdaad ook via Petra gereisd zijn, overigens. En er blijkt het een en ander aan vast te zitten. Maar waar het maar om gaat is dat de apostel vanaf deze verse, want het gaat gewoon verder in hoofdstuk 12 zal ik maar zeggen, uiteenzet waar hij zijn bediening vandaan heeft en waar hij zijn kennis vandaan heeft. En dat is waarschijnlijk nog, die argumentatie is nog veel sterker dan die van de overige apostelen eventueel. Want de Heer heeft zich met grote nadruk speciaal aan Paulus geopenbaard, waarbij hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Of dat in het lichaam was of daarbuiten weet ik uiteraard ook niet. Maar daar gaat het verder niet om. Maar het is een veel bevoorrechter roeping of positie die hij inneemt dan die van de twaalven, lijkt mij. In ieder geval, het is meer dan voldoende om juist Paulus als apostel aan te merken. Begrijp je me goed, er is tegen het apostelschap van de twaalfen niks in te brengen. Maar als ik moest kiezen tussen die ene, Paulus, of de twaalfen, als ik moest, dat hoef ik niet, maar als ik moest kiezen, dan zou ik zeggen, nou, Paulus, vanwege zijn roeping en alles wat erachter steekt. En in dat verband zegt hij, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, enzovoorts. Want hoe ongelooflijk het wellicht ook is, juist deze Paulus werd van Gods wegen geroepen en in de dienst geplaatst. Zoals immers ook 1 Timotheus 1 uiteenzette. Daarna sla ik één bladzijde om. De aardigheid is dan dat je precies in dezelfde omstandigheden terechtkomt, in Galaten 1 namelijk. Want daar beschrijft de apostel dat hij inderdaad van Gods wegen geroepen is en dat hij terstond niet te raden gegaan is bij vlees en bloed en dus bij de geest. En dus werd opgetrokken tot in de derde hemel en hoe het allemaal maar heten mag. Galaten 1. En dan zegt hij inderdaad dat zijn roeping was buiten de discipelen om, buiten de twaalfen om, buiten Jeruzalem om. En in dat verband zegt hij in vers 20, hetgeen ik nu schrijf, ziet, ik getuig voor God dat ik niet lieg. In dit verband slaat de uitdrukking op het voorafgaande kennelijk en niet op het volgende. Maar in alle gevallen gaat het om de positie van de apostel Paulus en in het bijzonder als apostel of leraar der heidenen. En dan zegt hij, zo is het nou eenmaal, dat is de waarheid. En daarna ga ik dus terug even maar naar 1 Timotheus 2 weer. 1 Timotheus 2, getuigenis waartoe ik gesteld ben, prediker, dat zal wel. Apostel, dat zal ook nog wel. Uitgezonden namelijk, kan niet missen. Want hij werd van Gods wegen inderdaad uitgezonden. Al was het maar uiteindelijk toen de Heer zei: zonder mij af, Paulus en Barnabas, enzovoorts. Ik vind dat een leuk verhaal in Handelingen. Omdat het verhaal is altijd dat Paulus en Barnabas werden uitgezonden vanuit Antiochië. Dat is wel waar, maar Antiochië had er niks mee van doen. Paulus werd uitgezonden. Paulus en Barnabas werden uitgezonden door de Heer zelf, dan wel door de Heilige Geest. En van de gemeente in Antiochië stond: ze lieten hen gaan. Niks uitgezonden, ze lieten hen gaan. Ze werden uitgezonden van Gods wegen, en daar gaat het maar om. Dat is veel belangrijker. Maar terug naar dit schriftgedeelte. Het ongelooflijke, het wonderlijke, om zo te zeggen, is namelijk gelegen in de rest van vers 7. Als er staat: leraar der heidenen in geloof en waarheid. Dat zal wel, in geloof en waarheid. Het gaat namelijk om geloof in de waarheid. En wat Paulus zou doen als prediker en apostel is uiteraard de waarheid prediken die men zou geloven en waaraan men trouw zou zijn. Daar is niks bijzonders aan, maar het bijzondere is gelegen in de term leraar der heidenen. En toch, als we oppervlakkig lezen, valt het absoluut niet op. Want iedereen weet dat de apostel Paulus het evangelie predikt aan de heidenen. Ik weet niet waarom, maar dat schijnt iedereen te weten. Alsof hij de enige was, denk ik wel eens. Maar dat was uiteraard niet zo. Maar de clue zit hem in de term. De uitdrukking leraar der heidenen zou best kunnen betekenen dat hij de heidenen onderwees. Dat zou het kunnen betekenen, maar er is een andere optie. Dat is namelijk dat hij zelf een heiden was. Leraar der heidenen kan je ook gewoon lezen als heidense leraar. Dat geldt in het Nederlands natuurlijk ook, maar het geldt in het Grieks ook. Daar gaat het maar om. Is hij nou iemand die de heidenen onderwijst, of is hij een heiden die onderwijst? En daar kom je dus zo ook niet uit, want het zou allebei kunnen. Toch? Dan weet je het nog niet met zekerheid. Maar de aardigheid is dat we nogal wat uitspraken hieromtrent in de schrift hebben die er absoluut geen twijfel over laten bestaan dat de officiële positie van Paulus als apostel gebaseerd was op zijn Romeinse burgerschap. Op het feit namelijk dat hij een heiden was. En dat is het grote verschil, van oorsprong althans, het grote verschil tussen Paulus, Saulus van Tarsus, tussen Paulus en de overige apostelen. De overige apostelen, althans de 12 bedoel ik, hè, waren Joden in elk geval. En Paulus was dat weliswaar ook, dat is geen verschil, maar Paulus kan ook heel goed doorgaan voor heiden. Als Romein. En dat niet alleen, hij benadrukte dat ook bij gelegenheid, dat hij heiden was. En aan de andere kant hebben wij persoonlijk getuigenis van de apostel Paulus, waarbij hij zich distantieert van de Joden. Afgezien van de vele gebeurtenissen waarbij hij in conflict raakte met de Joden en zo dus zonder meer daar al buiten kwam te staan. Maar veelzeggend is vermoedelijk zijn de uitspraken van de apostel Paulus in Filippenzen 3... waar hij zich uitgebreid, versenlang, met de meest sterke bewoordingen distantieert van het Jodendom. Waartoe hij enerzijds van nature behoorde. Dat is Filippenzen 3... Vanaf vers 2 feitelijk. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Dat zijn bijna grove termen die. Nou, het zijn grove uitdrukkingen die hij gebruikt, bepaald niet parlementair. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Zijn drie termen ter aanduiding van de Joden. Hij beschouwt ze als heidenen, daarom gebruikt hij de term honden. En u weet dat naar Joodse maatstaven heidenen honden zijn. Onderein namelijk. En Paulus doet het precies andersom. Hij beschrijft hem dus ook als kwade arbeiders. Dat kennen we ook, hè. Er was alleen maar de bouwlieden die de steen verworpen hebben. Dat heb je kwade arbeiders. Of de ontrouwe wijngaardeniers, want zo heet dat officieel, geloof ik. Hè, die gelijkenis in Matthäus 21 of zo. Kwade arbeiders. En daarna had hij moeten zeggen besnijding, want de term besnijding wordt meestal, althans het Nieuwe Testament, gebruikt ter aanduiding van heel het Joodse volk. Maar in plaats van besnijding zegt hij versnijding. Knap stukje werk van de vertalers hier. Want ver aan het begin veronderstelt, niet altijd, maar wel heel dikwijls, dat er wat misgegaan is. En er is dus wat misgegaan met de besnijding, om zo te zeggen. Nou goed, ga ik me niet verder op in. Maar er kan heel wat misgaan als je met een scherp mes of schaar bezig bent, hoor. Ja, dat is de angst bij de besnijdenis. Maar daarna zegt hij, hij noemt het versnijding en uitdrukkelijk niet besnijding. Hij zegt daarna vers 3, want wij zijn de besnijding. Dat is een parallelvers aan, want die is een Jood die het in het verborgene is. Dat zijn heel andere woorden, maar het gaat om precies hetzelfde. Wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Dat is wat de besnijdenis wel doet, namelijk de Joden. Vertrouwen in het vlees. Hij zegt, dat zou ik ook kunnen doen, vers 4. En daarna beschrijft hij zich en zegt, vers 5, besneden, want dat was het woord wat hij zojuist ook min of meer gebruikt had. Besneden ten achtste dagen, dat is dus Joods. Uit het geslacht van Israël, dat is dus Joods. Van de stam van Benjamin, dat is Joods. Een Hebreeër uit de Hebreeën, dat zal ook wel Joods zijn dan, hè? Naar de wet een Farizeeër, dat is ook Joods. Naar de ijver een vervolger der gemeente, dat was helaas ook Joods. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is, dat kan niet missen, dat is ook Joods. En daarna moet ik nog een ding opmerken. Maar waarom gebruikte hij het woord Jood of Joods niet? Hij vermijdt zelfs de term te gebruiken. Toch? Daar gaat het om. Hij distantieert zich alleen in de woordkeus al, heer. Door de meest voor de hand liggende uitdrukking te vermijden. En onder die uitdrukking had hij al deze dingen kunnen samenvatten. Hij doet het niet, hij noemt ze apart, maakt er een lange lijst van, maar hij vermijdt de term Jood. En daarna staat er, maar hetgeen mij gewin was, naar het vlees althans, dat waren deze voorgaande Joodse dingen. Hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade, verlies dus, geacht. En verlies is nog de netste term, schade, want daarna noemt hij het zelfs drek. Gewoon vuilnis dus in vers 8. En dat herhaalt hij dan ook nog eens een keer. En hier zien we dus dat de apostel met grote nadruk zich distantieert van het Jodendom. Begrijp me goed, hij was een Jood wat afstamming betreft en oorspronkelijk ook wat godsdienst betreft. Maar speelde daarna geen enkele rol meer. Hij was er door misleid geworden. Hij was er sowieso verkeerd door terechtgekomen enzovoorts. En hij heeft zich er vervolgens ook uitgebreid van gedistanceerd. En daarna was het niet Saulus de Jood, maar Paulus de Romein. De Griek kun je ook nog zeggen. Maar niet wat afstamming betreft uiteraard, maar naar cultuur dan. Hè. Maar in ieder geval het was de Romein met zijn Romeinse staatsburgerschap. Paulus die inderdaad in de bediening gesteld werd van apostel. Dat is waar het op neerkomt. En dat zegt hij ook, alleen wij lezen er helaas overheen. En in dit geval blijft zelfs de Statenvertaling achter bij de King James Version, heb ik gezien. Meestal is die Engelse oude vertaling beter. Maar in dit geval heb ik gemerkt dat, of meestal is die slechter bedoel ik, dan de Nederlandse Statenvertaling. Maar in dit geval zou je de King James Version er eens naast moeten leggen. Dan zul je zien dat de uitdrukkingen die gebruikt worden daar over het algemeen beter vertaald zijn. Maar ik zal het u laten zien, want wij waren al even in, ik spreek de waarheid in Christus en ik lieg niet, waren wij in Romeinen 9 vers 1... En nu kom ik via de term apostel of leraar der heidenen uit 1 Timotheus 2, kom ik weer in die hoofdstukken terecht, maar nu in hoofdstuk 11. Wat is één geheel, hè? 9, 10 en 11. En in hoofdstuk 10 citeert hij het Oude Testament. Ik zal proberen het zo snel mogelijk te doen, want ik denk dat ik dat in uw midden wat vaker verteld heb. Maar in hoofdstuk 10 citeert hij het Oude Testament op de gebruikelijke wijze. Eerst Mozes en daarna een andere profeet. Maar eerst Mozes, dat zegt hij er ook bij trouwens in vers 19. Eerst zegt Mozes, of Mozes zegt eerst. Ik zal u, Israël namelijk, ik zal u tot jaloersheid, nijd, nijdigheid, afgunst. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Vertaald met geen volk, maar de echte betekenis is niet mijn volk. Lo-Ami, ontleend aan termen, bekend geworden uit Hosea uiteraard. En hiervoor ook al aangehaald in hoofdstuk 9 van Romeinen. En de gedachte is dat Israël als volk van God aangeduid wordt als Ami, mijn volk. En dat betekent vanzelfsprekend dat de term Lo-Ami, namelijk niet mijn volk, een term is ter aanduiding van de heidenen. Maar hier staat dus, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door kennelijk dan een heidens volk, Lo-Ami. En daarna door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En die term onverstandig volk, die zou door de Joden meteen begrepen worden. Want die beschouwen zichzelf als verstandig, omdat zij de wet hebben, het onderwijs van Gods wegen. En dus zijn alle heidenen onverstandig. Dat is het verhaal. Dat haalt de apostel Paulus trouwens ook aan in Romeinen 2. Waar staat tot de Joden. Zie, gij wordt een Jood genaamd, vers 17 van Romeinen 2, even tussendoor dan. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God en weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen, zijn de onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden en licht, wijs hij dus, dergenen die in duisternis zijn, onderrichter der onwijzen, heidenen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante, de kennis en de waarheid in de wet. Bij andere gelegenheid worden de heidenen dan vanuit Joods standpunt ook nog genoemd onrechtvaardigen. Kom je zo tegen in Handelingen 2 in de toespraak van Petrus. Maar Mozes zei dus, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, een heidens volk, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Het staat er dus twee keer achter elkaar. En daarna wordt Jesaja geciteerd in Romeinen 10, vers 20, waar de Heer zegt, ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten, heidenen namelijk. Ik ben openbaar geworden, weet u nog waar we het over hadden? Over geopenbaard te zijner tijd, geopenbaard in deze laatste dagen enzovoorts. Maar in Jesaja staat al, ik ben openbaar geworden, na zijn opstanding dus. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Heidenen dus. Kan niet missen. Want daarna staat er maar tegen Israël, zegt hij. Waarmee maar gezegd wil zijn dat voorgaande vers niet ging over Israël. En dus over heidenen. Respectievelijk Jesaja 65 vers 1 en 2. Maar de apostel grijpt daarop terug in hoofdstuk 11. En hij spreekt daar in vers 11 van hoofdstuk 11 over de struikeling van Israël, dat wil zeggen wat er van over was, het Joodse volk, en stelt dan de vraag, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Zo van, was het de bedoeling dat ze zouden vallen van Gods wegen? En dan zegt de apostel, nee, dat niet, maar het is wel gebeurd. Maar en door hun val is de zaligheid den heidenen geworden van mijn part. Speciaal voor degene met een Duitse achtergrond, denk ik altijd, geworden. Maar vooruit. Door hun val is de zaligheid den heidenen geworden. Om hen, de Joden weer, Israël weer, tot jaloersheid te verwekken. Dit is het commentaar dus op 10 vers 19. En daarmee op Deuteronomium 32 vers 21. Op deze uitspraak via Mozes. Door hun val is de zaligheid den heidenen gewonden geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Begrijp je me goed? Dit kan dus, zoals sommigen denken, nooit betekenen dat hier sprake is van dat de zaligheid aan de heidenen gepredikt wordt. Want dat, daar hebben de Joden heus wel vrede mee. Hebben ze van oudsher geweten en nog. Want inderdaad, men kan als heiden komen tot aanvaarding van de God van Israël. En dan wordt men proseliet, jodengenoot, krijgt men deel aan Israël enzovoort. Ik vind het altijd een vreemde zaak. Er zijn er namen die zeggen, nou ja, dit is een vroege brief van de apostel Paulus. In ieder geval van voor zijn gevangenschap. Dus kende hij nog geen gemeentelijke waarheid. En voor zover in die dagen de zaligheid gepredikt werd aan heidenen. We hadden tot doel dat de heidenen tot geloof zouden komen. En daarmee deel zouden krijgen aan Israël. In verband met, Israëlitische zaken. Ze zouden daarmee joden genoten worden. Dan zeg ik, nou, daar worden de joden niet jaloers van. Integendeel. Dat strekt hun tot eer zelfs. He? Dat als je als heiden komt tot aanvaarding van de ware God, dat je dan wordt toegevoegd aan Israël, aan een specifieke volk Gods. Niks om jaloers op te worden. Integendeel, dan zouden eerder de heidenen jaloers worden op Israël. En dus houdt de hele redenering hier geen stand. De gedachte is ook niet dat de zaligheid aan de heidenen gepredikt wordt, want daardoor zouden Joden niet jaloers worden. Er is geen enkele aanleiding toe. Integendeel, het is precies andersom. Het maakt hen juist tot leraren der onwijzenden, en leidslieden der blinden en een licht voor degenen die in duisternis zijn. Daar worden ze niet jaloers van. Integendeel, dat is de praktische uitoefening van hun functie waartoe God hen oorspronkelijk geroepen heeft. Men kan er hooguit hoogmoedig van worden. Dat kan, maar niet jaloers. Dat is andersom. Heidenen zouden dan jaloers moeten worden op Israël. Enzovoorts. En dus gaat het niet over zaligheid die aan heidenen gepredikt wordt. Het gaat erom dat de zaligheid als zodanig aan heidenen gegeven wordt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, dit is wat lastiger uit te leggen. Want dan zou ik De uiteenzetting in deze hoofdstukken moeten volgen, maar ik heb het u natuurlijk wel vaker verteld. Het idee is namelijk dat aan Israël oorspronkelijk als volk Gods de woorden Gods zijn toebetrouwd, opdat zij het zouden beheren en opdat zij als priesterlijk volk de priesterlijke verantwoordelijkheid zouden dragen om dat woord ook daadwerkelijk te prediken. En als het een verantwoordelijkheid is van heel Israël als koninklijk priesterlijk volk, dan betekent het dus dat ze dat woord God zouden bekendmaken, inderdaad aan de heidenen. Maar het punt is nou juist, daar gaat het over in deze hoofdstukken, dat het volk als zodanig gestruikeld is, als volk, als priester dus, en op die grond ontslagen is, dan wel geschorst, uit de priesterlijke functie. Waarna de zaligheid als zodanig, het woord Gods enzovoorts, van het volk werd weggenomen en gegeven aan een ander volk. En dat leidt, als het uitlekt, denk ik altijd, leidt het tot jaloersheid van Israël. Dat zal jaloers worden op heidenen. Die heidenen namelijk, die ineens in hun positie staan en hun ambt hebben ontvangen. Dat is het verhaal. En anders is dit vers onverklaarbaar overigens. Trouwens, die drie hoofdstukken ook, eerlijk gezegd. Maar dat is waar het om gaat. Niet de prediking van het evangelie aan heidenen. Daarvan zeg ik altijd, er is niks bijzonders aan. Dat is ook niet nieuw. Dat is ook niet specifiek Paulinisch. Dat is altijd al zo geweest. En daar worden Joden niet jaloers op. Geen enkele reden toe. Geen verklaring voor te bedenken. Of wat dan ook maar. Maar de gedachte is gewoon dat wat aan Israël van oorsprong gegeven was als priesterlijk volk, dat werd van hen weggenomen, zodat vervolgens Israël niet meer Ami, maar Lo-Ami is, namelijk een heidens volk. En een heidens volk dat Lo-Ami was, is inmiddels Ami geworden en geplaatst in die functie van koninklijk en priesterlijk volk. Ik werd trouwens al genoemd, uitgebreid zo in hoofdstuk 9. Maar ik probeer het maar over te slaan hier. Maar het gaat om het idee van 11 vers 11 nu, dat dus de zaligheid als zodanig den heidenen is. Het staat er heel sterk, alleen het is niet een mooie uitgebreide formulering, maar het staat er heel sterk, door hun val is de zaligheid de heidenen. Of nog korter, maar door hun val de zaligheid de heidenen. Is bij de heidenen geplaatst. Maar we zullen het zo zien, want ik heb nog een paar schriftplaatsen voor u. In elk geval om hen tot jaloersheid te verwekken. Daarmee hebben we die kortsluiting met 10 vers 19. En dat betekent dus dat het inderdaad gaat om een heidens volk in 10 vers 19 en dus in Deuteronomie 32. De moeilijkheid van het gedeelte is overigens, ik ga er dus toch maar even op in, wellicht een overvloede. De moeilijkheid van het gedeelte is dat je dan moet vragen, welk heidensvolk? En dan wordt het moeilijk, want als je dan zegt de gemeente, dan is de volgende vraag, sinds wanneer is de gemeente een heidensvolk? Maar dat is het probleem van de uiteenzetting. Eigenlijk het enige echte probleem, denk ik, omdat het niet echt beantwoord wordt, althans niet expliciet in de uiteenzetting hier. Maar u kent mijn antwoord, hè. Mijn antwoord is dat heidense volk, het ene heidense volk, dat is Efraïm. Dat is 10 stammen van Israël feitelijk. En dat zal vrucht dragen, dat volk. U weet wel, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen, zei de Heer tot de Joden. En het zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Want het andere volk is Efraïm, 10 stammen, en de vrucht daarvan is de gemeente. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar goed, dat heeft met onze uiteenzetting nu verder niet zoveel van doen. Dus ik laat het maar weer weg. Want ik lees nou verder. Er staat, indien hun val de rijkdom is der wereld. En indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En waarbij de volheid staat tegenover de val. En waar de val van Israël, zeg ik dan maar weer, is hun ongeloof. Is hun volheid dus hun geloof. Dat wil zeggen, de bekering van heel het Joodse volk. Dan wel eventueel de bekering van Joden als zodanig. Dat kan ook nog. En dan zegt hij in vers 13. Want ik spreek tot u, heidenen. Ik hoef er niet meer bij te zeggen dat deze gemeente in Rome een gemeente was die onder bescherming stond van de Britse vorsten. Dat weet u, de verhalen. Goed, hoef dat niet meer uit te leggen. Nou goed, ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Voor zoveel. Hij zegt, in zekere zin, tot op zekere hoogte, ben ik der heidenen apostel. Dat is dezelfde vorm, grammaticaal, als leraar der heidenen. En hier is het apostel der heidenen, of andersom der heidenen apostel. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Want zo beschouwt hij zich, althans in belangrijke mate. En voor zover hij dat is, zegt hij, maak ik mijn bediening heerlijk, kom ik tot het hoogtepunt dus van mijn bediening, door enigszins mijn vrees, dat is Joods, tot jaloersheid te verwekken. En enige uit hen behouden mocht. En dat het mijn vrees slaat op Joden, dat kan niet missen. Daar heeft nog nooit iemand aan getwijfeld, voor zover ik weet. En als hij probeert hen tot jaloersheid te verwekken, en langs die route vervolgens te behouden, dan vervult hij dus een functie die heidenen zouden vervullen. Want een heidens volk zou hen tot jaloersheid verwekken. Dat is nou al driemaal gezegd. Tweemaal in 10 vers 19 en minstens één keer in 11 vers 11. En nou in 11 vers 14 zegt hij, of 13 zegt hij, ik ben de heidenen apostel, althans in zekere zin, daar gaat het maar om. En ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit mijn vrees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Hij doet dat dan dus inderdaad als heiden en beter nog, niet zomaar als heiden, maar als apostel der heidenen. Zodat we nou de vraag makkelijk kunnen stellen, der heidenen apostel, betekent dat dat hij gezond is aan de heidenen, of betekent het dat hij een gezonde heiden is? Nou, niet aan de heidenen, want hij heeft het juist over aan de Joden. Als apostel der heidenen, mijn vlees tot jaloersheid verwekken. En dus betekent de uitdrukking een heidense apostel. En als je zegt, ja, dat is maar gedeeltelijk waar, dan zeg ik, ja, maar het is wel heel belangrijk waar. Hij zegt het zelf trouwens ook, dat het gedeeltelijk zo is. Zoveel ik der heidenen apostel ben. Maar zo beschouwt hij zich dus. Als der heidenapostel in de zin van een heidense apostel. En hij is dus Paulus, niet Saulus, Paulus, de heiden die officieel het evangelie predikt aan de Joden, in overeenstemming met Deuteronomium 2 en de... Hoezo verborgen? Hoezo niet van toepassing nog? Hoezo moest het wachten op Paulus' gevangenschap? Ziet u? Het is in overeenstemming Deuteronomium 32 vers 21. We hebben er nog een paar. Want als hij evangelie brengt te midden van de heidenen, voorbij de Joden enzovoorts. Maar wanneer hij ook het evangelie predikt aan de Joden in de synagoge, dan citeert hij Jesaja 49 en zegt, God is mij gesteld tot licht der heidenen tot aan de uitersten der aarde. En dan gaat het over precies dezelfde dingen. Maar goed, die schriftplaats laat ik liggen. Het gaat mij maar om deze uitdrukking. Dit is de eerste keer, voor zover ik weet, dat deze uitdrukking voorkomt. Apostel of leraar der heidenen. Een titel die de apostel Paulus zichzelf toeschrijft, kennelijk. Maar hij betekent niet dat hij het evangelie brengt aan de heidenen. Betekent dat hij een heiden is die het evangelie brengt. En dus primair, omdat dat het belangrijkste is, aan de Joden. En in dat verband wordt het hier ook genoemd. En wellicht volledig ten overvloede wijs ik er maar op dat het officiële brengen van het evangelie door Joden aan heidenen na de opstanding van Christus, die officiële handeling, die is uitgevoerd geworden door Petrus, die daar van overlang toe was uitverkoren, zegt Petrus zelf in Handelingen 15, in het bijzijn van Paulus notabene. Dus dat kan niet missen. Gij weet dat God van overlang mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En omdat men problemen had met het feit dat heidenen tot geloof kwamen via Paulus, zei Petrus dit. En hij zegt, er is niks mee mis, die man die hoort wel niet bij de 12, deze Paulus enzovoorts. Maar er is niks mee mis dat via hem heidenen tot geloof komen. Want ik, als een van de 12, ben tevoren van overlang daarvoor geroepen en geweten dat het zo gebeurd is enzovoort. Dus er is verder niks mis. Maar Paulus zelf is dus weliswaar een apostel, maar niet zozeer een Joodse apostel, maar een heidense apostel, daar gaat het om. En dat is wat hier gezegd wordt. Waarbij bovendien wij zouden bedenken dat heel die argumentatie ook andersom zou kunnen functioneren. Gevoerd zou kunnen worden. Het is namelijk zo dat wij zo zonder meer weten dat het de bedoeling is dat wij als gemeente zijn pilaar en vastigheid der waarheid. En dat voor zover het evangelie verkondigd wordt in onze dagen, zou het inderdaad door de gemeente gebeuren. Want we weten dat de gemeente een priesterlijk volk is. We weten ook dat de gemeente niet Joods is. Dat is toch makkelijk, hè? Men spreekt ook dikwijls zelfs over gemeente der heidenen. Maar goed. Maar de aardigheid is vervolgens dat aangezien Paulus model staat voor heel de gemeente, Paulus noodzakelijkerwijs een heiden moet zijn. Toch? Misschien ook niet zo'n sterke redenering, maar hij gaat wel op. Zo is het wel. Nou goed. Ik laat dan Romeinen 11 vervolgens liggen. En blader even om naar Romeinen 15. Waar de apostel opnieuw spreekt over zijn eigen bediening. En ik kondigde aan dat hij van plan is om naar Rome te reizen. Dat wil zeggen naar Spanje te reizen en dat soort dingen meer. via Rome. En hij zegt dan, vanaf vers 15 van Romeinen 15... Ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is. Genade die mij van God gegeven is, opdat ik dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, staat er nu. En daarna het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, enzovoort. In onze vertaling staat onder de heidenen. In de Engelse staat, voor zover ik weet, hetzelfde. Among de heidenen. Dat wil zeggen, inderdaad, onder de heidenen. Dat is ook de betekenis van de uitdrukking, van het voorzetsel wat gebruikt wordt. Maar eerst wijs ik er dan maar op dat het dus uitdrukkelijk niet staat aan de heidenen. Opdat ik dienaar van Jezus Christus zij aan de heidenen, of zoiets. Daarna wordt het iets ingewikkelder, omdat wat hier vertaald is met onder, is het Griekse eis. En dat voorzetsel wordt veelal vertaald met tot. Maar ook dikwijls met in. Het is een wat lastig woord, omdat het betekent gewoon in, hoor. Maar het drukt tegelijkertijd beweging uit. En ons Nederlandse woord in eigenlijk niet. Is normaal gesproken een situatie van rust. En dit woordje ijs wordt, omdat het beweging uitdrukt, ook wel vertaald met tot. En soms met beide woorden, namelijk tot in. Niettemin, het drukt niet uit in de richting van. Het drukt, als het al richting uitdrukt, is het op zijn minst in ergens naartoe, maar erin ook daadwerkelijk. Maar soms hoef je die lange afstand niet eens mee te rekenen bij het woord. Het is gewoon in, maar niet in een situatie van rust, maar in een situatie van beweging. En hoe lang die beweging was, van hoe ver het kwam, dat heeft er eigenlijk heel weinig mee van doen. Dat ligt niet opgesloten in het woord namelijk. Het is dus in, maar dan met beweging daarbij. En vandaar dat men het vertaald heeft, want ik sta nu gewoon de vertalers te verdedigen, dat men het vertaald heeft met onder. Zo van Paulus is te midden van de heidenen, en te midden van de heidenen beweegt hij zich en predikt daar, te midden van de heidenen, het evangelie. Niet op een vaste plek. Dan had je, als dat het nou nadrukkelijk geweest zou zijn, dan had er een ander woord moeten staan. Dat komen we ook nog tegen. Maar reizend. En dat is wat hier gezegd wordt dus. Maar daarmee betekent de term wel degelijk niet aan de heidenen in de eerste plaats. Zo van de Joden of naar de heidenen. Laat ik dat maar gebruiken, naar. Dat betekent het niet. Dat gebeurt natuurlijk aan heidenen, maar Paulus zelf is daarbij niet van de Joden afkomstig, maar Paulus is daarbij zelf een heiden. Hij is onder de heidenen en te midden van de heidenen predikt hij het evangelie aan de heidenen en wellicht ook aan de Joden die zich te midden van de heidenen bevinden overigens. Maar de gedachte bij het woord is wel degelijk dat hij zelf heiden is. Het ligt er niet met grote nadruk bovenop, zal ik maar zeggen. Het ligt er niet dik bovenop, maar niettemin is dat toch het idee van onder of among, te midden van de heidenen. Als heidense dienaar, dus feitelijk. Nou goed, en om dan de Romeinen even te voltooien, hebben we een gelijksoortige uitdrukking in Romeinen 16, waar toch heel in bijzonder dan over onze bedeling geschreven wordt. Romeinen 16 vers 26... waarbij het weer gaat om maar nu geopenbaard is, niet rechtstreeks van toepassing op Jezus Christus, die geopenbaard is, hoewel je hem zo kunt lezen, maar iets fundamenteel, iets breder, namelijk de verborgenheid die geopenbaard is. Maar daarbij gaat het wel degelijk, zegt vers 25, om de prediking van Jezus Christus. De verborgenheid, dan wel Jezus Christus, die geopenbaard is. en door profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. En niet aan al de heidenen bekend is gemaakt, maar onder al de heidenen bekend is gemaakt. Aan al de heidenen zou kunnen betekenen dat het Joden waren die het aan de heidenen predikten. Maar er staat onder al de heidenen bekendgemaakt, zodat het niet specifiek Joden zijn die het gedaan hebben. En dat was ook niet zo, het was Paulus namelijk. Dat is het idee. En dus te midden van de heidenen worden gepredikt. Daarna was het natuurlijk niet alleen Paulus, en daar gaat het in dit vers ook niet om. Want er waren natuurlijk vervolgens nog veel meer, laten we zeggen, evangelisten. Die het evangelie predikte onder de heidenen. Het begon oorspronkelijk met de 12 Joodse apostelen. Maar daarna kennen we heel wat heidenen die het evangelie gepredikt hebben. Daar is ook niks bijzonders aan. Maar het idee is gewoon dat het evangelie inderdaad, of zelfs die verborgenheid, inderdaad onder de heidenen gepredikt is. En daar hebben Joden verder niets mee van doen. Dat is waar het over gaat. Omdat namelijk de zaligheid wel degelijk aan de heidenen is toevertrouwd, op dezelfde wijze als dat oorspronkelijk de woorden Gods aan Israël waren toevertrouwd. Maar daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. En van Romeinen komen wij terecht in Galaten, waar wij dus daar straks ook al waren. In verband met, ik zeg de waarheid en ik lieg niet. Of God weet dat ik niet lieg. Maar nu in Galaten 1, in de eerste plaats in vers 16. Vers 15 dan, maar wanneer het Goden behaagd heeft. Kijk, vers 14 spreekt over Paulus in het Jodendom. En dan vers 15, maar wanneer het Goden behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren. Komt die term weer, hè? Openbaren. Opdat ik dezelve door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, maar enzovoorts. Daar ga ik nou niet meer op in. De gelegenheid lijkt me ook duidelijk genoeg. De uitdrukking is dan door het evangelie onder de heidenen verkondigen. En hier staat in het Nederlands precies hetzelfde als in Romeinen 11 en 15 en 16. Nee, alleen 15 en 16, onder de heidenen. Hier echter in Galaten 1 wordt het andere voorzetsel gebruikt, in. Het Griekse en. Dat drukt niet zozeer beweging uit, maar integendeel rust. En de algemene betekenis is die van verbondenheid met, in een vaste positie, namelijk in de bekende uitdrukking in Christus bijvoorbeeld. Die immers betekent, wij zijn één plant met hem. We zijn met hem gelijk gemaakt. We hebben deel aan hem of zoiets. Of we zijn leden van zijn lichaam. Inderdaad in een vaste positie. En datzelfde woord wordt hier gebruikt. Opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Niet aan en niet naar, maar gewoon als heiden dus. Als deelhebbend aan de heidenen. Net zo, de betekenis is net zo vast als de uitdrukking in Christus. Alleen hier is het in de heidenen. En als in Christus betekent dat wij bij Christus horen, leden zijn van zijn lichaam enzovoorts, dan betekent in of onder de heidenen, zoals het hier staat, dat Paulus deel uitmaakt van de heidenen en zich in deze bediening beschouwt als heiden. Hij niet alleen, God zelf ook. Want daar gaat het hier over in het vers. Wanneer het Goden behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde als heiden, als behorend tot de heidenen, zou verkondigen, aan wie staat er niet bij. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ik ben niet gegaan naar Jeruzalem enzovoorts. En let ook op het contrast tussen dit vers en vers 14. Oorspronkelijk was het dat ik in het Jodendom toenam. Nou, vers 13 al natuurlijk, hè. Gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. In het Jodendom. Er staat hetzelfde, hoor. In het Jodendom. En daarna wordt het in, maar nou ineens vertaald met onder, de heidenen. Men zou het dan in vers 13 ook vertalen met onder. Dan heb ik er weer vrede mee. Dat ik zeer uitnemend, of uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde, dat ik in het Jodendom nog een keer toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, enzovoorts. Maar dan vers 16, opdat ik dezelfde door het evangelie in, en dus behorend tot de heidenen, zou verkondigen. Van oorsprong maakte hij deel uit van het Jodendom, maar nadat het Heer hem geroepen had, maakte hij deel uit van het heidendom. Van een heidens volk. Even tussendoor, dat is wel aardig. Wij lazen er straks dat Paulus zei dat hij was uit de stam van Benjamin. Wij kwamen hem ook tegen er straks eigenlijk, maar ik heb hem niet gelezen, in Romeinen 11 vers 1, want daar stond het ook. Of vers 2, weet ik het. Maar daar stond het ook. Uit de stam van Benjamin. Ik vind hem altijd aardig. Hij noemt namelijk niet Juda, hij noemt niet Jood, hij noemt Benjamin. De stam van Benjamin, want Benjamin was de volle broer van, langs twee kanten dus, de volle broer van Jozef. En via zijn verbinding met Jozef lijkt hij toch meer een heiden te zijn dan een Jood. Toch? Nou goed, dat moet weer terzijde. Maar hier, deze uitdrukking, er valt echt niks op aan af te dingen. Onder de heidenen is gewoon in de heidenen, met dezelfde strekking als de uitdrukking in vers 13 en 14. In het Jodendom, behorend tot. En als heidense apostel zou God zijn zoon in hem openbaren. En dat is bepalend geworden voor zijn bediening. Daarna krijgen we dezelfde uitdrukking nog een keer. In dezelfde uiteenzetting namelijk nog steeds, maar nu inmiddels in Galaten 2. Hij zegt, ik ging niet te raden bij vlees en bloed. Vers 17, ik ging niet terug naar Jeruzalem. En daarna 2 vers 2, of 2 vers 1. Daarna ben ik na 14 jaren naar Jeruzalem opgegaan. De paralleltest kwamen we er straks ook al tegen in 2 Korinthe. Ik ken een mens voor 14 jaren. Die voor 14 jaren opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Welke 14 jaren? Het enige wat je kunt vinden daarover, niet met 100% zekerheid, het enige wat je kunt vinden is deze 14 jaren. Dat hij voorafgaande aan deze 14 jaren inderdaad niet te raden ging bij vlees en bloed, maar hij ging naar Arabië, zegt hij in 1 vers 17. Waar die berg in Arabië was, maar dat staat pas in hoofdstuk 4 in deze brief. Sinai, waar hij de Heer op zocht. En daar werd hij opgetrokken tot in de derde hemel, staat er dan. Maar 14 jaar later dus is hij opgegaan naar Jeruzalem met, 2 vers 1, hè, met Barnabas, vind ik ook leuk, met Barnabas. Weet je waarom? Omdat ook hier een andere naam had moeten staan. Hij zegt, ik ben uit Benjamin. Maar er zit de naam van Jozef achter. En hier zit hij met Barnabas. Maar Barnabas heette Jozef. Alleen, hij wordt maar één keer zo genoemd en daarna heet hij Barnabas. Maar de man heette Jozef. En daar gaat het maar om. En die Barnabas was de man die immers Paulus fungeerde als Paulus' mentor, zou je kunnen zeggen. Zo goed als Paulus het voorbeeld was voor Timotheus, zo was Barnabas het voorbeeld voor Paulus. Maar het was dus Jozef, zo heette de man echt. En daar ging het maar om, de laatste verse van Handelingen 4. Daar wordt hij geïntroduceerd. Hebben we het verder niet over, want het speelt verder geen rol. Maar ik wijs hem in het voorbijgaan maar even op. Op de achtergrond vind je dat heidense volk van Jozef, de 10 stammen van Israël, zijn heidenen, die zijn namelijk veel eerder gevallen dan de Joden. En om die reden in Assyrische ballingschap weggevoerd onder de heidenen. Maar na 14 jaren, zegt Paulus, ben ik naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas. ook Titus meegenomen hebbende. En ik ging op door openbaring, dat wil zeggen, ook dat had hij van de Heer zelf ontvangen. En stelde hun het evangelie voor zoals ik het predik, zegt hij. Onder de heidenen en niet aan de heidenen. En wij zouden het vers dus ook niet zo lezen. Het evangelie dat ik predik aan de heidenen. Maar het is het vers, dat het evangelie dat ik predik onder de heidenen. En de uitdrukking is dezelfde als in 1 vers 16 met hetzelfde voorzetsel. Griekse en dus het Nederlandse in. En u weet wat voor, hoe de vertalers dat doen, hè? Als er na in een meervoud volgt, dan heeft men afgesproken om het te vertalen niet met in, maar met onder. In de betekenis van te midden van, among, daar zeggen de Engelsen dan. Maar het is gewoon hetzelfde woord, in. En dus behoren tot. En let op hoe de apostel hier in dit hoofdstuk 1 en 2, en eigenlijk gaat het nog verder, zich distantieert van niet alleen van de Joden, maar ook zelfs van de twaalven in Jeruzalem. Omdat hij een andere oorsprong heeft, andere achtergrond, en op andere wijze in de bediening gesteld is. Het grote verschil, nogmaals, is dat Paulus heiden is. Dezezelfde uitdrukkingen, namelijk onder de heiden of der heidenen, die vind je niet bij Petrus. Echt niet. Of enige andere apostel. Het is alleen Paulus op wie dit soort termen van toepassing gebracht worden. Kennelijk omdat hij heiden is. En daar gaat het maar om. En het is de verwijzing overigens hier in Galaten 2 naar de gebeurtenis zoals die vermeld wordt in Handelingen 15. Dat was namelijk die gelegenheid waarbij ter discussie stond hoe dat nou zat met de positie van de heidenen in het algemeen. En dus de gelegenheid waarbij dus Petrus zei dat God hem van overlang verkoren had dat de heidenen uit zijn mond het evangelie zouden horen enzovoort. Maar dat was Petrus. Maar voor wat Paulus betreft, hij was die heiden die het evangelie predikte. En zelfs in het bijzonder ook aan de Joden. Dat die het niet horen wilden. Ja, dat weet u, hè? Natuurlijk. Ja, in het algemeen wilden die niet horen. En heidenen kwamen dus tot geloof. Nou goed. Ik geloof dat ik nog een keer moet omstaan. Nee, ik moet gewoon even verder lezen. Want daarna krijgen wij vers 8 nog. Van Galaten 2, daar krijgen we weer dezelfde, nee, niet dezelfde uitdrukking, maar in het Nederlands wel. Daar staat, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En hier staat niet het Griekse en, het Nederlandse in dus, maar hier staat weer eis. Maar net zo vertaald. Mijn zinziens is het ook redelijk correct bij gebrek aan voorzetsels, denk ik, in elk geval. Want als u mij vraagt, ik zou niet weten waarom de uitdrukking onder de heidenen in 1 vers 16 en in 2 vers 2 iets anders zou betekenen als deze uitdrukking hier in 2 vers 8. Ondanks dat er een iets ander voorzetsel gebruikt wordt. Want begrijp je me goed, die voorzetsel schrijf je totaal verschillend, en of ijs in het Grieks, maar ze hebben wel degelijk een overlappende betekenis, dus ze kunnen allebei vertaald worden met in. En dus met te midden van, dat is geen enkel punt. En hieruit, ik zou zelfs hieruit moeten argumenteren dat die voorzetsels in het algemeen dezelfde betekenis hebben. Dat hoef je niet te beargumenteren, want dat blijkt uit de Statenvertaling overigens ook in andere plaatsen duidelijk genoeg. Ze worden dikwijls door elkaar gebruikt. Maar apostelschap der besnijdenis van Petrus staat tegenover het apostelschap onder de heidenen. Zo staat het natuurlijk niet letterlijk, maar er komt er in de praktijk op neer. En Petrus is een apostel der besnijdenis, omdat hij een besneden, namelijk een Joodse apostel was, enzovoorts. En van Paulus gaat het over apostelschap onder de heidenen, omdat hij nou eenmaal heiden was. En dat is precies wat in deze twee hoofdstukken, Galaten 1 en 2, uitgebreid uit de doeken gedaan wordt. Daarna blader ik naar een minstens zo belangrijk schriftgedeelte in Efeze 3. Vers 8, waar de apostel weer spreekt over zijn eigen bediening, dat is altijd Paulus zelf, en hij zegt: aan mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Onder de heidenen. In dit geval staat er weer gewoon en, Grieks en, het Nederlands in. En dus in de betekenis van behorend tot de heidenen. Ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat dat voorzetsel in sommige handschriften helemaal niet staat. Maar in de Textus Receptus, waar de Statenvertaling uit komt, zal ik maar zeggen, staat het wel degelijk. Tischendorf weet ik niet eens meer. Herinner ik me niet. Maar het doet er niet toe. Maar er zijn handschriften waar het voorzetsel dus helemaal niet staat. Maar voor zover het er staat, is het in. Behorend tot de heidenen. En dat is ook waar het om gaat. Want de bedoeling is dat de apostel inderdaad deel uitmaakt van die verborgenheid waarover hier gesproken wordt. En daar ook inderdaad voorbeeld van is. En een belangrijk aspect van die verborgenheid zoals die hier beschreven wordt, is immers dat in die periode van de verborgenheid het officiële Israël, het natuurlijke Israël, niet in de positie van priesterlijk volk geplaatst is. Daar komt het op neer. En ik zeg Israël, officieel dan, hè? Dat was dus het Joodse volk, dat is het in zekere zin nog, maar daarvan is de priesterschap weggenomen en de 10 stammen spelen daar geen rol in, want die zijn niet Israël. Die hebben al lang geleden het Israëlitisch burgerschap verloren. Daar staat hij trouwens ook in, maar dat is in hoofdstuk 2, vers 12. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Het is een lastige uitdrukking. De betekenis is ook niet 100% uit de Bijbel te bewijzen, denk ik. Maar de suggestie is duidelijk genoeg. Het gaat over degene die het burgerschap Israëls eerst zijn kwijtgeraakt, ooit een keer, en daarna alsnog deel hebben gekregen aan dat burgerschap Israëls. Dat is onze tegenwoordige bedeling en Paulus is daar de uitdrukking van. En hij, die zich noemt de minste van de apostelen enzovoort, en de allerminste van de heiligen, al was het maar omdat hij ook zelf een heiden was, vergeleken met de andere discipelen. Hem is deze genade gegeven om als heiden, want dat is de betekenis van in de heiden of onder de heidenen, om als heiden, als behorend tot de heidenen, door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Een rijkdom die onnaspeurlijk is, maar dat betekent niet dat we hem niet kunnen weten. Het is dezelfde uitdrukking als in Romeinen 11, daar zijn we weer in die drie hoofdstukken. Romeinen 11, hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen, onderzoekelijk uw oordelen of woorden van die strekking. Maar de gedachte is dat God het geopenbaard heeft. En dat is wat Paulus ook in betrokkenis uiteraard. In de openbaring van deze verborgenheid. Die we alleen kunnen kennen omdat die geopenbaard is. Want na te speuren voor onszelf is hij niet. In de Bijbel wel, maar dat komt omdat het daarin geopenbaard is. Maar met een Bijbel dicht zouden we niet op het idee gekomen zijn. Dat is het idee, hè? Onnaspeurlijk dus. Nou goed, hij legt het trouwens ook uit. Hij zou allen verlichten, opdat ze zouden verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij, enzovoorts. Vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods, enzovoorts. Waarmee je dus inderdaad de gemeente ziet in de praktijk in een priesterlijke functie. Het bekendmaken namelijk van de wijsheid Gods. En een oorspronkelijk heidens volk is het idee. En daar past de apostel Paulus heel goed in. Maar ja, zoals gezegd, hij is de norm en hij is zelf het grote voorbeeld als heidens apostel. Daarna slaan we weer een paar bladzijden om en komen terecht. Komen via Filippenzen 3, maar die heb ik al genoemd, hè, waar de apostel zich distantieert van het jodendom. En daarna komen we alsnog weer in in Colossense. Het is wel aardig. In Efeze noemt hij zich. Gaat het over het prediken van de wijsheid Gods onder de heidenen, als heiden dus. In Filippenzen distancieert hij zich van het Jodendom. En in Colossenzen spreekt hij weer over Christus en daarmee het evangelie in. Dat wil zeggen behoren tot de heidenen. En daarbij moet u bedenken dat voor zover wij weten die drie brieven, vier waren het trouwens met die van Filimon mee, dat die brieven achter elkaar geschreven zijn. Dat weten wij niet zeker, maar het blijkt min of meer uit de inhoud, de samenstelling van de brief. In elk geval geschreven in de dagen van Paulus' gevangenschap. Maar in twee daarvan associeert hij zich met de heidenen. In de andere distancieert hij zich van het Jodendom. Dan heb je de drie gehad. En wat de brief aan Filimon betreft, ja, vind je dezelfde waarheid dus, hè? Want die weggelopen slaaf, die ergens waar hij weggelopen was, in aanraking komt met het evangelie, in Rome dus, en dan tot geloof komt en dan weer teruggestuurd wordt naar zijn Heer, is gewoon een beeld van Efraïm, van Jozef, van de 10 stammen van Israël, waarvan de belangrijkste vertegenwoordiger zich inderdaad in die dagen in Rome bevond, de Britse vorst als gevangene van de keizer, net als Paulus. En zo hebben ze elkaar ontmoet, denk ik. Onder andere dan, want er waren nog een paar redenen voor. Maar daar gaat het nou niet om. Maar zo kom ik terecht in Colossense 1. Dat is eigenlijk dezelfde uiteenzetting als in Efeze 3. Waar de apostel spreekt over zijn bediening. Dat hij dienaar is geworden van de gemeente, vers 25. Om te vervullen het woord Gods. In verband met de openbaring van de verborgenheid, vers 26. En hij spreekt dan over de heiligen, vers 27, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid. Stop ik eerst even. Rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid. Leuk hoor, die naam vallen. Maar het gaat om de heerlijke rijkdom van deze verborgenheid. Dat wil zeggen, het gaat hier over een verborgen heerlijke rijkdom. Dat is wat het is. En welke dat is, wat die rijkdom is, wat die verborgen heerlijke rijkdom is, wel, dat is dezelfde als die uit Romeinen 11 uiteraard. Hun val is geworden tot rijkdom der wereld en hun vermindering is geworden tot rijkdom der heidenen. En wat was die rijkdom daar? Wel, dat de zaligheid der heidenen geworden is, stond er toch, hè? Romeinen 11. En hier staat het anders. Hier staat die verborgen heerlijke rijkdom is Christus in u. Zo wordt hij meestal geciteerd. Christus in u. Er staat Christus onder u. Dat het meestal geciteerd wordt als Christus in u is in samenhang met Efeze, waar dan min of meer staat u in Christus. En toch gaat het niet exact om hetzelfde. Want mag dat zo zijn dat de uitdrukking de verbondenheid uitdrukt, wij in Christus. Maar als hier staat Christus in u, want dat staat er echt, met het Griekse voorzetsel dus, en hè, Christus in u, dan wordt het gezegd tot heidenen. Christus in de heidenen. De gedachte is namelijk dat de zaligheid, zoals genoemd in Romeinen 11, dan wel gewoon Christus, van wie men toch gewoon kan zeggen dat hij de zaligheid is. Als je dat navraagt aan Johannes, dan zal blijken dat hij er geen problemen mee heeft. Dat hij de zaligheid is. Wel, die Christus bevindt zich te midden van de heidenen. Dus degene die zich verbergt voor de wereld in het algemeen, maar in het bijzonder voor de Joden, en die zich verbergt onder, dat wil zeggen in de heidenen. De Joden zelf begrijpen dat heel goed, want die beschouwen de Heer Jezus Christus als een God der heidenen. En daar wordt door naïeve christenen dan meteen tegen geprotesteerd. En dan wordt gezegd, nee, het is niet een heiden, want hij is zelf een Jood. En zijn discipelen waren Jood, en de apostelen waren Jood, Paulus was een Jood. En al dat soort dingen meer. Ja, dat weten zij ook wel. Maar ze rekenen al die Joden voor het gemak tot de heidenen. Daar hebben ze geen probleem mee. Dat kan namelijk, naar Joodse maatstaven. Als men ontrouw is aan het Jodendom, dan wordt men gewoon tot de heidenen gerekend. Wat? Dat is nog de nette term. In vele gevallen wordt men beschouwd als te zijn overleden zelfs. Maar vooruit. In elk geval, Christus onder u is niet zozeer Christus in u, namelijk Christus in de gemeente. Maar het is Christus in u, onder u, heidenen namelijk. Want als men de Heer Jezus Christus zoekt, nou laat ik het andersom zeggen dan. Als men Christus vindt, dan vindt men hem niet onder de Joden, let op het woord onder, maar dan vindt men hem onder de heidenen. Daar gaat het maar om. Waar is de Messias? Je zou zeggen, die moet je bij de Joden zoeken. Maar het is niet waar, je moet hem bij de heidenen zoeken. En dat is diezelfde rijkdom die ook zo genoemd wordt in Romeinen 11, lijkt me duidelijk genoeg. Dus Christus in u is niet Christus in de gemeente. Ik heb helemaal geen bezwaar tegen de term Christus in de gemeente, want dat is waar hij is. Maar het is niet wat hier gezegd wordt. Het is onder de heidenen. En dan meteen de welke wij verkondigen. Als leraar, dan wel apostel der heidenen uiteraard. Overigens, ik noemde u net al de afspraak van de... Van de vertalers om onder Griekse en te vertalen met in als er een enkelvoud volgt en te vertalen met onder als er een meervoud volgt. En je vindt die twee keer achter elkaar, want er staat eerst verborgenheid onder de heidenen, dat is meervoud en dus wordt het onder in plaats van in. En vervolgens via het woordje onder geven ze ook nog aan dat u een meervoud is. Welke is Christus onder u? Normaal zou het geweest zijn ulieden, maar dat heeft men maar zo gelaten, omdat onder al duidelijk genoeg is en omdat er al over heidenen gesproken was in het meervoud. Hè? Maar goed, dat maar weer even terzijde. Maar het gaat erom dat deze dingen inderdaad van de heidenen zijn, onder de heidenen thuishoren en niet onder de Joden. Als men de Christus zoekt, dan wel als men Christus vindt, vindt men hem onder de heidenen. Als men de waarheid zoekt, die vind je niet in het Jodendom. Die vind je in de praktijk, in de gemeente. Maar in ieder geval, beter is te zeggen, onder de heidenen. Want dan blijf je dichter bij de uiteenzetting hier. Nou goed. Daarna zouden wij terechtkomen in 1 Timotheus 2. Maar dat is niet zo, want daar kwamen we vandaan. Dus ik sla hem eerst over. 1 Timotheus 2, maar dan hebben we wel 1 Timotheus 3. Waar inderdaad niet over Christus gesproken wordt, laat staan over God, maar over de verborgenheid. 3 vers 16, 1 Timotheus 3 vers 16. Buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid. Daar ging het toch ook over in Efeze, waar we zojuist waren, en in Colossense 1, en zelfs in Romeinen 16, waar we ook al waren. Ik deed het er niet om, hoor. Maar het ging mij alleen maar om die uitdrukking onder de heidenen. Maar hier gaat het over precies hetzelfde. De verborgenheid der godzaligheid is groot. De verborgenheid der godzaligheid namelijk is geopenbaard. Dat hebben we ook al een paar keer gelezen. In het vlees. Dat is min of meer een pleonasme. Als het geopenbaard is, dan komt het sowieso in het vlees. Want dat is de betekenis van de term. Dus ik ga er verder niet op in. Maar dan staat er, die verborgenheid der godzaligheid is onder andere gepredikt niet aan de heidenen. Dat zou wellicht eventueel de normale uitdrukking geweest zijn. Maar er staat, is gepredikt onder de heidenen. En ook in dit geval met het Griekse en. Dat wil zeggen, niet beweging, maar rust. Behoren tot. Kan niet missen. Dus met prediken aan heeft het zelfs helemaal niks van doen. Het is gepredikt door heidenen, is dus het idee waarvan Paulus natuurlijk een van de belangrijkste is. Het vers sluit dus gewoon aan bij 1 Timotheus 2 vers 7. Daarna heb ik nog voor u 2 Timotheus 1. Daar gaat hij weer. Vers 11. Als iemand per slot deze dingen zou moeten kennen en zich bewust zijn, was het toch vooral Timotheus aan wie Paulus deze dingen toevertrouwt. 2 Timotheus 1, waar staat in vers 9 dat het een en ander voor de tijden der eeuwen al was, dan wel aangekondigd was of vastgelegd was enzovoort. Het Gods voornemen namelijk. En dat het nu geopenbaard, vers 10, u weet wel, geopenbaard in deze laatste dagen, geopenbaard te zijner tijd, de getuigenis te zijner tijd enzovoort. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, niet bij zijn geboorte uiteraard, maar bij zijn opstanding, maar dat staat er ook achter. Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en leven en onverderfelijkheid, onverderfelijk leven, eeuwig leven dus, aan het licht heeft gebracht, samenhangend met openbaren, aan het licht brengen. En dat door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel en leraar der heidenen. En ik interpreteer hem dus net als Romeinen 11 vers 13, want het is dezelfde term, heidense leraar. Goed. Dan hebben wij eventueel nog, maar die vallen langzamerhand wat buiten de orde, de uitspraak in Handelingen 13. Handelingen 13, vers 47. Want daar is de uitdrukking ontleend aan het Oude Testament. Daar was namelijk de apostel in de synagoge van Antiochië, samen met Barnabas, natuurlijk, de Jozef, enzovoorts onder zijn pseudoniem. En daar sprak hij in de synagoge en daar dat vonden ze heel interessant wat er allemaal gebeurde. Maar Paulus eindigde zijn toespraak met de waarschuwing, ontleend aan Habakkuk 1 vers 5. In vers 41 hier. Zit gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Maar je had ook kunnen zeggen, maar het is de waarheid en ik lieg niet. Daar heb je dus dat wonderlijke, ongelooflijke werk. En dat werk is inderdaad dat God een werk doet via heidenen. U weet wel, eigenlijk is dit vers, maar ik heb nou geen tijd meer om het uit te leggen, ik ben nou eigenlijk alweer over tijd. Hè. Maar eigenlijk is dit vers uit Habakkuk 1 een nader commentaar op Psalm 118. De bekende uitspraak, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. De Heer doet een werk buiten de bouwlieden om. Want de bouwlieden verachten de steen. En hier staat, zit gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Het is wonderlijk in uw ogen. Dus het bouwen van dat bouwwerk, dat geestelijke huis, de woonsteden Gods in de geest, namelijk de gemeente. Waarvan Christus is, uiterste hoek enzovoort, rechtstreeks ontleend aan Psalm 118. Dat werk is dat. En daar zegt de apostel daarna nog meer over. Want er staat, als de synagoge gescheiden was, uitgegaan was, vers 43, volgden velen van de Joden enzovoort, volgden Paulus en Barnabas enzovoort. En op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen, want de heidenen wilden ook wel eens horen wat er gepredikt was. Het leek hen wel interessant. Dus een week later komen de heidenen samen, in de synagoge om het woord Gods te horen. Er is niks moeilijks aan, dat is bij de Joden altijd geaccepteerd. Heidenen mogen het horen. Want dat het woord Gods via de Joden zou gebracht moeten worden naar de heiden, worden ze niet jaloers op, daar zijn ze trots op. Maar nou komt hij, want daar staat er: doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid, jaloersheid, werden met nijdigheid vervuld. En ze werden dus door, tot jaloersheid verwekt door Lo Ami. Als het ware. En dus begonnen ze te wederspreken hetgeen van Paulus gezegd werd. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, zoals we het echt samen opgezegd hebben, wat er nu verder volgt, met z'n tweeën, maar goed. Zij zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Maar dat is van oudsher al gebeurd. Dat het woord gepredikt werd tot de Joden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelfde des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Daar vind je dus naar de heidenen. Die uitdrukking bestaat wel, maar we zijn hem tot nog toe niet tegengekomen. Wij keren ons tot de heidenen. We prediken aan heidenen en niet meer aan Joden speciaal. Maar dan, vers 47, want daar ging het mij om. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot licht der heidenen.